Ja, Marlies, wat vond je van de eerste aflevering van Molpraat?
De eerste aflevering van Molpraat? Ik heb die zelf niet herbeluisterd, dus ik denk dat het wel oké was.
Ja, als je het niet zelf herbeluistert, dan kan je het niet weten.
Nee, ik sta niet open voor feedback en ik sta ook niet over om mezelf te verbeteren. Ik ben hier gewoon aanwezig en daarmee moet je het doen. Ik ben zelf aan het mollen, blijkbaar.
Je hebt geen reacties gekregen of zo?
Alleen van mensen die vroegen hoe ik het kon vinden. Dus dat kunnen we de volgende keer misschien wat optimaliseren, dat het wat duidelijker zichtbaar is voor mensen. En mama heeft geluisterd. Ja,
ja
wel, heel trots.
Kijk. Voilà. Dus dan gaan we de groetjes doen, dan gaan ze blij zijn en dan gaan we over naar de intro.
Oké, dus vandaag de tweede aflevering van De Mol bespreken. Er is heel wat gebeurd, maar ik denk dat Robin en ik misschien eerst iets zullen zeggen over onze algemene indruk over de aflevering.
Het was een weer al psychologische aflevering, vond ik.
Ja, en zeer chaotisch verlopen.
Ja.
Ik denk ook dat wij vorige week een aantal dingen verkeerd hadden opgevat, waaronder de verdubbelaar, die eigenlijk pas in deze aflevering heel duidelijk werd wat dat nu precies de bedoeling is. Dus in een andere podcast met Gilles de Koster hebben we gehoord dat hij niet negatief kan ingezet worden. Dus die theorie van ons wordt al ontkracht. En er werd ook duidelijk dus dat eigenlijk per eliminatie dat er een andere beheerder van de verdubbelaars is. Dat was mij in de eerste aflevering nog niet opgevallen. En ook dat je maar één keer, dus dat je maar één keer per aflevering een verdubbelaar kan inzetten. Oké, dus dat is eigenlijk een beetje wat algemeen. Het viel ons eigenlijk alle twee op dat misschien Gilles de Koster zelf wel een beetje aan het mollen is, omdat zijn uitleg niet altijd even helder is, naar onze mening. Ofwel zijn wij dit jaar ietsje minder oplettend. Om eerlijk te zijn, ben ik ook wel in slaap gevallen in de aflevering. Ik ben wel weer wakker geworden en ik heb het opnieuw bekeken. Maar ja, dat kan wel aan mij liggen.
Maar je vond het daaromheen een saaie aflevering?
Nee, ik denk dat het gewoon een paaseieren-coma was.
Sugar rush of
ja,
zoiets.
Of een kleine kater. kan misschien wel ook.
Ja, en dus dan gaan we naar de eerste proef, denk ik.
Dus eigenlijk het concept van de eerste proef was typisch Italiaans. Ze gingen ijsjes op het strand eten. Dus ze moeten eigenlijk ijsjes op het strand brengen dat 8 kilometer verderop is. En hoe meer ijsjes, hoe meer geld ze verdienen. Ze krijgen namelijk €250 per ijsje. Elk ijsje dat er nog als een ijsje uitziet, dus dat nog niet volledig gesmolten is. En dat was eigenlijk ook meteen de eerste opdracht waar dat er een verdubbelaar bij kon ingezet worden. Maar dat werd niet gedaan. En ze hadden voor die volledige opdracht 1 uur de tijd.
En misschien ook de setting een keer bespreken. Het was echt zo in het stadje waar dat er scènes van The Godfather zijn opgenomen.
Ja, en er waren een aantal mensen, inclusief mezelf, die niet helemaal op de hoogte waren wat The Godfather was of waar dat werd opgenomen.
Oei, dus je hebt nog wat cultuur in te halen.
Niet alleen de aflevering moet ik herbekijken, maar ik denk ook een beetje films en klassiekers.
Ik denk dat je gaat verschieten hoe lang dat die films duren dan.
Oh nee, dan gaan we niet beginnen.
Je had ook in slaap.
Ja, wel. En eigenlijk werd de proef ook aangekondigd in 2 teams. Dus er was een team Coole Kikker en er was een team Puzzelaar.
Ja.
En ja, dus ze mochten opnieuw weer zelf kiezen hoe dat ze de teams gingen indelen. Uiteindelijk gaat Coco, Katrien, Michael, Stefanie en Charlotte bij team Coole Kikker. En de overige worden de puzzelaars, dus dat zijn Lien, Senne, Philippe en Bernard. En de puzzelaar was duidelijk de minder populaire keuze.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je daar nog iets opvallends over de verdeling...
Dat Bernard zijn best heeft gedaan om Senne bij de puzzelaars te krijgen. En die hebben dan een last minute ruil gedaan.
Ja.
Dus dat vond ik wel opvallend.
Het was inderdaad zo'n beetje omgekeerd als de vorige aflevering, waarbij dat Bernard eigenlijk zei van, jij mag me in gelijk welk team steken. Nu deed Senne eigenlijk ook een beetje van, ja, ik kan niet puzzelen, maar steek me maar waar dat je wilt. En dan heeft inderdaad Bernard hem bij de puzzelaars trokken.
Ja, het valt me wel op dat je zoal wat, wat je altijd ziet bij de mol, maar dat je al wat vaste groepjes begint te zien.
Ja.
En bijvoorbeeld toen dat ze de stad gingen verkennen, zag je ook dat Senne, Bernard en Lien samengehokt in The Godfather aan het naspelen waren. En is die dan ook terugkeren samen bij de proeven? Dus misschien dat dat al een klikje is dat elkaar verdenkt of dat veel met elkaar opgaat. Of, ja, dat viel mij wel op.
Ja, dat is hoe bemerkt. Dat was mij nog niet zo opgevallen. Maar ja, het was al sinds wel duidelijk. Er waren ook een aantal mensen zoals Coco en Charlotte die meteen wouden bij Team Coole Kikker. Katrien ging daar ook meteen in mee. Dus ja, ik denk dat dat een beetje het meest opvallende was bij die verdeling. Dan uiteindelijk, wat houden de opdrachten in? Dus bij Team Coole Kikker zien ze eigenlijk 4 waterijsjes of twisters verbonden aan een soort van computerspel.
Pac-Man-achtig.
Ja, eigenlijk iets Pac-Man-achtigs. Dus ze moesten eigenlijk via het Pac-Man-manneke moesten ze verplaatsen met die ijsjes, door aan die ijsjes te likken. En dan was ja, het meest uiterste ijsje bijvoorbeeld de link, dat de Pac-Man 1 plaatje naar links verplaatst en zo verder. Tweede was dan naar rechts bijvoorbeeld. En op die manier konden ze dus de Pac-Man bewegen. En de Pac-Man moest het ijsje pakken, heel simpel. Maar het ijsje verplaatste zich wel om de 30 seconden van positie.
Dus ze moesten zich wel een beetje haasten.
Ze moesten zich wel haasten. En dan op het moment dat de Pac-Man het ijsje heeft gepakt op het computerspel, komt eigenlijk de Italiaanse naam van de ijsmaak tevoorschijn. En enkele seconden later valt er dan een bolleke crème uit een van de kokers. Dus waaronder dat de naam van, van het ijsje smaakje staat.
Een beetje zo'n typische jeugdbewegingsspel waar je zo dingetjes moet opvangen.
Ja,
we hebben dat wel nog gezien in de
vorig jaar was er ook met de hotdog of zoiets. Ja. En met die sausjes. Ja. Ja, dat was ook zoiets.
Een wederkerend systeem
wel. Ja, inderdaad. Een beetje klassieke opdracht, zoals dat je zegt. Ga ik over naar de bespreking van de andere team.
Ja.
Ja, en het andere team zie je dan eigenlijk dat zij moeten eigenlijk de auto's vrijmaken. Dus de 2 BMW's staan eigenlijk slecht geparkeerd of staan ingesloten door slecht geparkeerde auto's. En dat is zo'n beetje als een schuifpuzzel opgesteld, wel creatief gevonden.
Ja.
Dus eigenlijk moesten ze de andere auto's kunnen verplaatsen om de BMW's vrij te krijgen. En dat konden ze doen door de sleutels uit een kastje te halen. Dus in totaal waren er 7 auto's verkeerd geparkeerd. Dus 7 sleutels dat ze moesten vrijspelen. Maar het addertje onder het gras was dat ze wel moesten... of dat ze konden spelen voor min tijd. Of dat ze eigenlijk moesten verhinderen dat er straftijd...
Ze moesten de automerken raden.
Ja.
En als ze fout waren, dan verloren ze 5 minuten tijd.
Dus ze moesten de schakelaar bij 2 duo's van auto's ofwel op Italiaans ofwel op niet-Italiaans zetten. En ze zagen dus enkel het logo. En vanaf dat er 1 van de 2 schakelaars per kastje fout stond, dan ging er dus inderdaad 5 minuten straftijd vanaf.
Ja.
Ik denk dat dit wel de meest opvallende groep was, of waar dat er het meest is misgelopen.
Maar het was sowieso een stukje gokken, een stukje tactiek, een stukje inzicht om te puzzelen. Wat ik ook niet door had in het begin van deze proef, was dat als ze tijd verloren, dat dat niet was voor die auto's eruit te doen, maar dat dat voor de totale proef was, als ze tijd aan het verliezen waren. Ik vond dat dat ook zo niet 100% duidelijk was bij het begin. Dat ze hadden dus een uur, maar was dat dan een uur voor die auto's en die ijsjes te doen of niet? Blijkbaar wel.
Ja,
dus,
blijkbaar wel.
Met herbekijken was dat wel duidelijk hoor, maar gewoon op het eerste opzet vond ik dat niet 100% duidelijk. Naar mijn aanvoelen zou ik als mol liefst in die groep gezeten hebben, want uiteindelijk beslis je daar iets meer als je effectief de ijsjes gaat kunnen op tijd bezorgen of niet.
Ja, want het is natuurlijk ook zo, als ze buiten de tijd toekwamen, dan kregen ze dus niks. En het was ook op het moment dat de opdracht werd uitgelegd nog niet zo heel duidelijk dat die teams elkaar dan ontmoeten en dat ze dan uiteindelijk samen die ijsjes naar het strand brengen. Dat was niet helemaal duidelijk, vond ik, op het moment zelf, maar werd gaandeweg duidelijk. En ja, inderdaad, je hebt het meest controle in deze groep, omdat je wel, ja, meer op zich, de opdracht is niet moeilijk.
Ja.
Beide opdrachten lukken, want ze krijgen sowieso die sleutels, onafhankelijk van wat dat ze doen. Ze hebben sowieso wel een aantal bolletjes ijs, want zo heel moeilijk is het Pac-Man spelletje niet.
Nee.
Maar ja, het is gewoon cruciaal om binnen de tijd een aantal ijsjes op dat strand te brengen. Hè. Dus ja. Dat is het belangrijkste eigenlijk.
Eigenlijk, ja, je speelt wel bij de ene groep om geld en dan beslis je wel voor hoeveel dat je speelt, maar de andere groep bepaalt echt wel als je gaat iets verdienen of niet. En daar kwam het dus duidelijk ook op 5 minuten. En ik vermoed dan als mol dat je liever die controle hebt van gaan we iets verdienen of niet, hè? En dan ga je voor de nul. Tegenover dat je af en toe keer een ijsje of zoiets zou laten vallen per ongeluk, waar dat je dan over veel kleinere bedragen gaat.
Ja, want uiteindelijk die proef ging nu niet om duizenden euro's gaan. Allee,
nee, maar je
dat ging niet het grote bedrag geweest zijn van de, groepspot.
Ja, denk gewoon dat je impact als individu groter was bij de autoproef dan bij de ijsjesproef.
Ja, en wat viel jou dan op bij de autoproef?
Het viel mij op dat Senne en Bernard veel foute antwoorden gegeven hebben, ook al pretendeerden ze de kenners te zijn.
Ja.
Ja, het wordt gemonteerd, dus je weet nooit natuurlijk wie zet er wie aan, wie beslist er dan uiteindelijk.
Het is inderdaad heel goed gemonteerd.
Ik blijf wel een beetje in mijn Senne-tunnel zitten daar, omdat ik vond van... Het leek alsof dat Bernard het telkens fout deed, maar voor hetzelfde geld heeft Senne dat gewoon goed gestuurd op dat moment. En telkens meegaan als het fout was, of zo een omgekeerde psychologie beginnen gaan door dan juist te antwoorden, waardoor dat bijvoorbeeld Bernard die Senne verdenkt. Hypothetisch. Mm-hmm. Als Bernard Senne verdenkt en Senne zegt de juiste antwoord, had hij er misschien van uit dat dat dan een fout antwoord is.
Ja,
en zo, je merkt dat er daar alleszins wel een dynamiek aan het spelen is tussen die twee kandidaten. En ik denk dat ze elkaar al dan niet verdenken. Misschien is er ook geen één mol bij, maar ik denk dat die twee wel echt iets met elkaar... dat de ene de andere verdenkt, denk ik.
Het was ook niet altijd even duidelijk, omdat hoe dat het gefilmd werd, was vaak van langs de kant van de rug. Dus je zag ook niet altijd wie dat er aan het spreken was en wie dat er dan uiteindelijk finaal de schakelaar heeft omgeschakeld. Dus dat was inderdaad goed in beeld gebracht, goed gemonteerd. Je zag dat er daar van alles misging, maar je kon niet zeggen welk individu dat in de fout ging.
Nee. Wat me wel nog opviel, was dat Philippe het echt goed gedaan heeft eigenlijk.
Ja.
Hij heeft de proef laten leiden en eigenlijk echt wel... Allee, zeker het puzzelen zeer goed gedaan.
Ja.
En dat Lien alweer een heel passieve houding heeft voor iemand die zegt dat ze super enthousiast speelt en altijd voor de groepspot gaat.
Ja, wel, in de bij de voorstelling van de kandidaten zei Gilles... het is de luiste van de groep of de luidste.
Ah.
Maar ik weet niet wat van de twee dat ik heb gehoord. En ik dacht, het zal wel duidelijk worden. Maar op dit moment leek ze wel de luiste en niet de luidste.
Ja, inderdaad. Heel aanwezig leek ze niet, maar wel tam.
Tam, ja. Lien, kom aan. Ziet wakker.
Ja, wel. Misschien dat ze gewoon echt gaat voor de mol ontmaskeren en minder voor het geld. En dat ze daarop focust of zo.
Ja, dat zou goed kunnen. Wat dan ook nog in de Bernard-Senne-dynamiek opviel, was dat op een bepaald moment wordt Bernard dan uit de picture gezet. Mm-hmm. Dus in de eerste keren is het iedere keer dat duo. Dan blijkbaar worden die rollen omgedraaid. Maar Senne zit er wel 6 van de 7 keer in. Dus dat is wel... Ja, opvallend. Wat dat er daar achter de schermen gebeurt, is, weten we niet. Senne heeft ook proberen Lien te overtuigen om toch ook een keer mee te gaan. Er was daar iets gaande. En dan ook achteraf bij de eliminatie, als zo alle kandidaten in beeld komen, hoor je ze ook opnieuw goed gemonteerd. Senne die Bernard verwijt en Bernard die Senne verwijt. Dus ja.
Ja, er speelt er wel iets.
Er speelt iets, ja. Grappig.
Ja, dus dat vond ik wel opvallend daar. God, bij de ijsjes vond ik het moeilijker.
Het was moeilijk om te zien. Ja, er hing daar wel ook iets, af en toe iets fout.
Coco en Charlotte, denk ik, die hard op elkaar waren of zoiets.
Ja, het zijn, de dames hebben wel wat temperament.
Ik denk, moest een man op dezelfde manier reageren dat hij als extreem agressief zou beschouwd worden.
Maar het was extreem agressief. Was dat nu een man of een vrouw is, maar bedoel, die Coco?
Ja, maar bedoel...
Heel tijd met haar Spaans vloeken,
je zou het gevoel hebben dat ze op elkaars gezicht zouden slaan op een bepaald moment. En, toen me een beetje denk, ik ben wel zijn naam vergeten, had zo, denk in het seizoen met Pieter, had je ook zo'n mannelijke kandidaat die super lief was. En dan echt de hele tijd begon te roepen en te roepen toen er een proef niet lukte. Ik denk dat dat in Mexico was en ik herinner me zoiets dat ze aan het basket spelen waren of zoiets. Of honkbal of het een of het ander. En dat hij echt extreem, extreem kwaad was dan. Ja, zwart. Mensen die zijn naam nog weten, reageer een keer. Maar ja. Dat
viel me wel op. Het doet me denken aan nog iemand die ik ken, die normaal gezien doorgaans wel een rustig persoon is, maar een keer dat je er gezelschapsspelletjes mee speelt, die soms wel een keer kan licht ontvlambaar worden.
Dat zou kunnen.
Wie zou dat kunnen zijn?
Dat weet ik niet.
Dat weet ik ook niet.
Nee, maar ik denk inderdaad dat Coco en ik wel dingen gemeenschappelijk hebben.
Juist nog in het Spaans vloeken, dat is ietsje charmanter, Robin.
Ja, heel kleine tip. Puta, dat is ook niet echt zo. Dat klinkt
als mama erbij is, dan niet doen.
En wat ik ook raar vond daar... je merkt, ze zitten nog maar een paar dagen samen, maar zo sociale... normaal gezien zou je door sociale druk je wat rustig houden, maar Coco heeft geen last van sociale druk.
Ja, ze heeft het ook in de eerste aflevering gezegd, het is vrij direct en dat is duidelijk. Maar
in mijn
brengt
geval
wel iets leuks.
Vind ik dat wel iemand die zich zo uit... Ik vraag me echt af, kan dat wel de mol zijn? Iemand die zo emotioneel is?
Ik heb ook bij haar het gevoel, het is allemaal zo niet gespeeld en... Ofwel is het heel goed gespeeld, dat zou kunnen. Maar ze lijkt inderdaad wel wat impulsief en zo op gevoel afgaan, zoals hij zegt. Dus mij leek ze ook eerder minder verdacht in die proef dan dat er echt iemand verdacht was.
En heel nog opvallende dingen over de eerste proef?
Dus dan uiteindelijk komen de BNW's aan. Dus ze hebben 4 van de 7... kastjes fout, dus er zijn min 20 minuten straftijd. Dan gaat iedereen dus gezamenlijk met de ijsjes naar het strand. Het is 8 kilometer rijden. Bernard en Philippe die rijden. Ja, heel veel kan je daar niet over zeggen. Ja, blijkbaar zouden er wat bochten snel genomen zijn, maar dat kunnen we eigenlijk niet weten.
Ja, en ook, je bent tegen de tijd aan het rijden.
Ja, wel, dus gelijk in welk scenario gingen ze wel commentaar gekregen hebben, eigenlijk.
Of te traag, of te rap, of te slordig, of te proper.
Dan stappen ze uit, lopen ze met de ijsjes in de hand. Coco laat een bal vallen en zegt, ik ben een bal kwijt. Michael denkt,
dat ken ik.
En ze plaatsen uiteindelijk 6 ijsjes, die volwaardige ijsjes, dus die boven het lijntje kwamen. Wat normaal gezien €1.500 zou opleveren. Maar uiteraard was het net niet binnen de tijd. 4 minuten te kort.
Ja.
Pijnlijk, maar
te voorspellen.
Te voorspellen, ja. Ik vond het wel een keer leuk dat er zo straftijd was, eigenlijk.
Als het toen gemold was, dan... Ja. Ik denk dat ze daar de mol wel een kans hebben gegeven.
Ja.
Zonder die straftijd ging de mol ook niet veel kunnen doen, denk ik.
Nee, dat is waar. Het
lijkt me een te gemakkelijke proef als die straftijd er niet was.
Dat is waar.
Dus daarom dat ik nog meer overtuigd ben dat de mol in een ideale wereld in de groep van de auto zit.
Ja.
Omdat die straftijd de cruciale factor ging zijn.
Klopt, ja. Ja. Toch ben ik nog altijd Charlotte aan het verlenken, zonder goede redenen.
Dat
maar
mag,
toch, ja.
Je mag
tunnelvisie,
fout zijn,
ja, dat is waar. Ik mag fout zijn. Kom je ook goed uit.
Ja, het is dat. Ik bedoel, het is niet dat je reputatie als psycholoog op het spel zet.
Nee, ik ben toch al elk jaar mis met de mol. we doen het voor het plezier, zeker.
En de biermand.
En de biermand, ja, uiteraard.
Ja. Proef 2?
Proef 2, oké. Proef 2 begint wel op een leuke manier. Dus ze moeten eigenlijk allemaal aan de ontbijttafel gaan zitten. En ze zien eigenlijk meteen dat er cijfers zitten aan de ontbijttafel. En dat elk cijfer 2 keer voorkomt. En plots merken ze ook op dat er eigenlijk maar 8 stoelen in plaats van 9 zijn.
Ja.
Dan zien we dat Senne achterkomt en dat hij eigenlijk geen plaatje heeft.
Toevallig aan het douchen op dat moment.
Ja, toevallig aan het douchen op dat moment. En dan krijgt Senne van een mevrouwtje een envelop in de handen en verdwijnt hij van het tafereel.
Gaan we verder naar een kasteel achter iets? Ja.
Gaan ze naar een kasteel en eigenlijk komt het erop neer dat Senne daar vastzit in de derde verdieping van een kasteel. En dat ze in duo's het kasteel moeten betreden en ze hebben een kaars op hun hoofd, dus ze hebben vuur nodig.
Ja.
En die kaars mag niet uitgaan. Wanneer dat de kaars uitgaat, dan moeten ze het kasteel verlaten en dan mag er een nieuw duo in het spel komen.
Daar had ik weer kritiek op de uitleg daar, want het was niet duidelijk dat ze opnieuw naar binnen gingen mogen.
Ja, dat
een keer
had ik
dat
ook.
Die kaars uit was. Ik heb dan herbekeken en dan dacht ik, nee, die uitleg was echt niet duidelijk.
Nee.
Het was niet duidelijk dat als die kaars uit was, dat ze telkens in een rotatie gingen komen.
Ik denk dat dat het punt is dat ik in slaap ben gevallen. Maar ja... Dat was inderdaad... Ja, wel. Nee. Het was wel een beetje verwarrend, maar... Ja, en de twist van dit spel was dan het eerste duo die de kamer betreedt of die Senne kan bevrijden, die krijgt een persoonlijk voordeel. Dat was op dat moment nog niet duidelijk wat dat zou zijn.
En de verdubbelaar wordt voor de eerste keer ingezet.
De verdubbelaar wordt inderdaad
en daar
ingezet.
Is er wel iets opvallend gebeurd? Allee, ik had het zowel... In de tweede keer dat ik het bekeek gezien, maar ik had ook ergens in een post doorgestuurd gekregen. En dat was dus, dat ga jij wel tof vinden. Dus Bernard zegt, ik zet de verdubbelaar in. En dan zie je Charlotte naar Gilles kijken en shit zeggen.
Oeh, dat is spannend.
Ja.
Wat wil dat zeggen? Hè? Ja,
dat kan twee dingen zijn. Hè. Ofwel dat ze denkt als kandidaat van shit, dat gaat ons nooit lukken. En we zijn de verdubbelaar kwijt. Of als mol van, shit, kan je er enorm moeten opletten en hij wordt voor de eerste keer ingezet.
Oeh,
5000
wel,
wordt 10.000. Dus ja, dat was wel een interessant beeld.
Ja, mocht je dat beeld terugvinden, misschien kan je het ergens posten of zo. Dat is wel leuk om te zien.
Ja.
Of naar mij doorsturen, naar mijn e-mailadres. Ja, nee, het was inderdaad wel een interessante proef ook, omdat dan uiteindelijk de bepaal... Allee, waar dat ze die ochtend eigenlijk gingen zitten, dus het cijfer dat ze gingen zitten, bepaalde zowel de duo's als de volgorde waarin dat ze mochten het kasteel ingaan.
Ja, maar eigenlijk maakt het niet zo uit, want eerste is niet per se een voordeel.
Nee, dat leek mij ook niet, omdat we merken snel dat het niet zo eenvoudig is. Dus ja, ze hebben een kaars op hun hoofd en eigenlijk zijn er overal ventilators die verhinderen dat ze...
Dat
die kaars uitblaast.
En ze beginnen met touwtjes trekken.
Ja, dus op het eerste verdiep zijn er 10 touwen met wetten, waar dat er wetten uit Italië staan opgeschreven. En eigenlijk is het heel simpel, welke zijn er echt? Ze moeten de 5 juiste trekken en dan mogen ze naar het volgende verdiep. En bij een fout antwoord gaan de sproeiers aan.
Ja, maar wat dat er daar wel opviel, dus Coco en Lien gaan naar binnen. Coco wil alles rustig bekijken. Maar Lien zegt, fuck off, we spelen tegen tijd. Maar op dat moment wist je dus als kijker nog niet die hand erin mogen laten. Dus daarom vond ik dat wel een nuance. En Lien begint gewoon alles dat haar logisch lijkt aan het touwtje te trekken. En dat lukt ik weet niet hoe goed. Ik vind, aan de ene kant vond ik dat wel cool. Maar aan de andere kant, ja.
Riskant.
Ja, riskant. Maar het toont ook wel ergens dat je kandidaat bent op dat moment.
Ja, want...
Ze is eindelijk wel aan het ondernemen, hè?
Ze is aan het ondernemen. Ze weet van, we hebben hier een uur de tijd. Dit is nog maar het eerste verdiep. Wij zijn nog maar het eerste duo. Het roteren van duo's kost wel tijd. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een kwestie van tijd. Het was niet zo van, als ze een aantal pogingen deden, dat ze het niet meer mochten doen. Eigenlijk moesten ze gewoon alle... Ja,
je moest gewoon alles doen, maar het maakt niet uit. Allee, hoe lang dat je erover... Allee, hoeveel keer dat je terugkomt, dat maakt het niet
inderdaad.
Uit. Het was zelfs een duo dat niet eens binnengeraakt. Dat gewoon liep en de kaart was direct uit, omdat het te snel ging.
Ja, en dus in principe op de tafel lagen er ook dus wetboeken waar dat ze in konden bladeren, maar die werden bewaakt door een ventilator. Dus eigenlijk leek dat niet echt de strategie te zijn die efficiënt zou zijn, omdat het tijd kost. En gevaarlijk is voor een vuurtje uit te doen.
Enige ding is, de Senne zit in een kamer opgesloten en hij had daar een ventilator staan met een knop op. En als hij op die knop drukt, hingen alle ventilators in het gebouw uit.
Ja. Maar op dat punt...
geen slechte positie om in te zitten,
nee, dat klopt. Maar op dat punt was er nog geen communicatie tussen Senne, want ze hadden de walkie-talkie nog niet gevonden.
Dat was pas vanaf verdieping 2, maar het valt gewoon op. Senne zit daar om wellicht een half uur niets te doen, eigenlijk. Zelfs niet op die knop te drukken. Terwijl, zelfs het kleinste kind had toch continu op die knop drukken.
Ja, maar hij zei, ja, je hoorde hem dan zeggen van ja, ik ga niet te veel op die knop drukken, want ik weet eigenlijk niet wat dat hij doet. Dus voor hetzelfde geld had hij een nadeel daarmee. Ja, oké, ja, het is een goede positie als mol. Maar mij leek het ook wel dat hij op dat punt zijn best deed. Hij was zowel actief aan het rondzoeken, aan het kijken wat hij kon doen.
Ja, maar misschien gaan we naar verdiep
2 gaan. Dus uiteindelijk lukt het. Dus alle duo's gaan een keer binnen. Die kaars is vrijwel onmiddellijk uit. Ze trekken af en toe een keer aan de lintje. En uiteindelijk lukt het dan toch. Mm-hmm. Dus gaan ze naar het tweede verdiep. En daar, ik denk het eerste duo dat naar het tweede verdiep gaat, is Michael en Stefanie.
Ja.
En Michael ontdekt eigenlijk heel snel de walkie-talkie.
Ja. En dus komt in communicatie met Senne.
Komt in communicatie met Senne, ja. En daar was het toch ook wel een
heel
beetje...
Heel veel dat mij is opgevallen. Ja. Dus ten eerste, die proef kon niet lukken zonder Senne. Proef 2. Want had altijd, als die ventilators bleven aanstaan, ging het nooit lukken om alle kaarsen aan te steken. Wat moesten ze doen? Kaarsen aansteken bij mensen die nog nooit in de gevangenis hadden gezeten. Dat was niet zo interessant eigenlijk, maar goh.
Zo'n 10 bekende mensen, 5 daarvan hadden in het gevangen gezeten, andere 5 niet. Niet zo belangrijk.
In Senne's kamer hingen er trouwens ook quotes van mensen die in de gevangenis hadden gezeten. Like, smells like Teen Spirit, dat is wel echt obvious hints. En hij heeft zeker een half uur of zo alleen in die kamer gezeten. En dan valt hem pas de laatste 10 minuten op dat die quotes er zijn. Maar tot daar aan toe. Wat dan me ook opviel. Of hij is een heel slechte kandidaat en is veel te lang aan het communiceren door die walkie-talkie, of hij is tijd aan het trekken.
Ha, maar ze hebben hem direct iedere keer afgeblokt, hè. Je kon al, ik vond al niet dat je goed kon zien...
Hij zegt gewoon heel... je moet een keer terug bekijken en letten op zinnen van... Als hij nu door een walkie-talkie zou moeten spreken, dan zeg je toch korte zinnen en korte instructies. En Senne, die zit de hele tijd 20 seconden lang een parlay te doen.
Ben niet betrokken in het spel.
Ja, wacht nog eens. Je moet echt dat doen, want ik zit hier in een kamer. Ik heb hier een hamer. Ik heb allemaal dingen die tot... Allee, hij is niet zo relevant bezig. Ja. Hij moet die vragen. Hey, wat zijn jullie aan het doen?
Ja, hoe kan ik helpen? ik heb hier dit en dit en dit.
Ik heb hier een ventilator. Ik heb hier een hamer. Wat moet ik doen? 5 seconden duurt dat om dat uit te leggen. En hij doet daar...
Maar ik heb het met een andere bril bekeken, want Senne was tot 3 seconden geleden, dat jij je theorie zei, niet verdacht voor mij. En ik vond dat hij dat niet zo slecht deed.
Maar ik deed gewoon niet.
Ja, maar ik kon niets doen. Hij werd buiten spel gezet.
Maar ik kon wel dingen doen, maar hij deed het niet.
Maar ja, hij kon enkel communiceren als zij hem... opbel. Allee, als zij de walkie-talkie van
Maar je kan alles neemt. Dubbel op.
Ja, je kan alles... Maar ik wil gewoon maar een beetje de nuance inbrengen. Als psycholoog is dat belangrijk. Dus ik had het met een andere bril bekeken en ik heb wel... Allee, voor mij deed dat eigenlijk vrij goed, vond
dat
ik.
Dat ook opvallend was, Michael gaat terug naar buiten en zegt, je moet de walkie-talkie gebruiken. Je kunt daarmee met Senne praten.
Ja.
En Caroline en Philippe zeggen onmiddellijk, nee, dat is tijdverspilling.
Nee, dat is... Ja, en Charlotte en... iedereen ging daar eigenlijk bijna tegenin.
Dus je kunt dat op 2 manieren bekijken. Je kunt dat bekijken als... de mol wil niet dat er gecommuniceerd wordt met Senne. Of je kunt dat bekijken als... Ik verdenk Senne. Je moet hem negeren op dit punt. 2 manieren.
Ja, dat is...
Als niet-psycholoog moet je daar toch een keer op wijzen dat je niet alles op 1 manier mag
criminoloog,
bekijken.
Je kan beter kijken in het hoofd van een valsspeler of een stoute meneer of mevrouw.
Ik denk al... ik kan je nog een theorie zeggen waarom. Dus we gaan verder. Het lukt uiteindelijk. Het duo dat naar boven gaat, is Caroline en Philippe. Tenzij dat je nog iets wil zeggen, maar het was eigenlijk een beetje
chaotisch. Ik vond
eigenlijk
vooral... Het was zeer chaotisch. Het was duidelijk dat mensen die... dat er een aantal mensen die communicatie met Senne probeerden te verhinderen of als minder relevant beschouwden.
Mm-hmm.
En ik vond gewoon vooral Michael weinig verdacht in de opdracht.
Ja.
Klopt. Ja, omdat hij dus wel probeert die communicatie goed te doen, maar dan daarin verhinderd wordt eigenlijk.
Ja, Lien en Michael vond ik minst verdachte heel de opdracht. Dan uiteindelijk gaan Caroline en Philippe naar boven. Ja. Wat zien ze daar? Hey, ze hebben bordjes die in een bepaalde volgorde hangen. En dat gaat het voordeel opleveren voor, of een mogelijk voordeel opleveren voor de dag nadien. Ze kunnen die bordjes verhangen met de hamer die natuurlijk ligt in de handen van onze mol.
Senne.
En kan je zeggen waarom dat je als mol daar wil zitten? Een paar redenen. Okay, ja. Dus, je hebt als enige een garantie dat je bij het eindspel aanwezig bent. Want als duo heb je nooit die garantie dat jij het gaat zijn. En als in die positie van Senne heb je altijd de garantie dat je gaat meebeslissen wie dat er aan dat bord gaat hangen. Nee, de volgorde van dat bord bepalen. Want hij had die hamer, je weet dat je iets gaat moeten doen van leverage. En zeker wetende op wat er daarna gaat komen, de doos van Pandora, wil je als mol toch dat je die volgorde kunt helpen bepalen.
Maar als die het... Ja... Ik kon het wel niet rechtstreeks doen. Ik moest vertrouwen op het duo, want zijn naam ging volledig van onder. Wat dat wil zeggen dat hij niks van persoonlijk voordeel bij de doos van Pandora ging hebben.
Nee. En als mol moet je er wel in dat. Het maakt niet uit welke positie. Nee, nee, want als iemand anders die doos open doet, des te beter. Ja. Maar je moet wel maken dat je op zijn minst bij die 8 bent.
Je moet in de ranking staan, dat is zeker waar.
Dus vandaar dat ik bijna zeker ben dat je als mol er alles aan zou doen om bij die 8 te geraken.
Ja, maar als die niets ging gedaan hebben...
Dan heb je het niet onder controle.
Dan heb je het niet onder controle.
Kan iemand je naam dan op de nul hangen en je weet niet dat dat aan het gebeuren
maar
is?
Maar hij ging sowieso op de nul... Stel nu dat de kandidaten verdiep 3 niet hebben bereikt, dan ging hij sowieso op nul hangen, want zijn naam was allerlaatste.
Ja, maar ja, hij ging er wel vanuit dat dat ging lukken. En ook de tijd werd pas achteraf meegegeven. Hè? Dus de proef ging wel door totdat die eindigde. Want ze waren over tijd gegaan en ze hebben toch de proef uitgespeeld.
Ja, dat vind ik ook wel iets opvallends. Nu ga ik even meegaan in de Senne-verdenking. Want Senne kon toch gewoon die tablet zien?
Nee, ik kon die achterkant niet zien, denk
ik. Okay, ja.
Maar ja, en dan nog, hij mocht hem zien als mol. Negeer je dat?
Ja, dat is waar.
Nee, en dus uiteindelijk is er een onderhandeling. We zien niet exact hoe lang dat het duurt.
Nee.
Naar mijn aanvoel niet super lang.
Nee, want de op een bepaald moment zien we een klok met nog 2 minuten in beeld. En dan uiteindelijk zijn ze, ja, spoiler, 4 minuten over tijd. Dus dat zal ongeveer 6 minuten geduurd hebben, hè, dan.
Maar 6 minuten is ook niet zo kort om te overleggen, hoor. Allee, ja,
nee, dat is waar.
Dat is wel echt best lang. En dan uiteindelijk nemen ze dus de bom afgaan, waardoor dat Senne bevrijd is. En blijft de volgorde hangen, zoals dat hij er toen hing. Senne zei ook direct, hang mij maar gewoon als tweede... Hang jullie als eerste, maak dat ik op nummer 2 sta, al de rest maakt me niet uit. Logische reactie, zowel als kandidaat als mol.
Ja.
Rationeel, je moet gewoon bij die 8 zijn.
Je weet, ze hebben ook geen enkel, eerst...
Ja, ze hebben ook geen enkel argument als mol zijnde. Hey, pak nu dat hij de mol zit. Als hij zegt van, ik moet hier op 1, dat zou een logische kandidatenreflex zijn, dat je zegt, ik ga hier onderhandelen. Eerst had ze niet geprobeerd om te onderhandelen, omdat hij misschien gewoon wist, dat gaat toch nooit lukken. Zet mij maar op de tweede plek, dan heb ik sowieso nog een kans.
Ja, dus maar, dat, ik denk in beide gevallen...
Logische beslissing. En eigenlijk wat dat... Ja, Philippe en Caroline doen als kandidaten. Ja, van Caroline zijn we het zeker. Was het vrij logisch ook.
Ja, daar viel me het duo Caroline-Philippe viel me gewoon op. Philippe is een sloef, hè.
Ja, twee makkelijke mensen.
Ik heb die ook wel een beetje uitgesloten, Philippe. Allee, ja, ik was...
Veel gewoon, echt
ja, Caroline had, en dan zullen we straks ook nog misschien bespreken, maar Caroline heeft eigenlijk in dit duo alles bepaald.
Ja, heel de tijd, hè.
Ja, dus zij, ja.
Ja, dominante figuur.
Dominante figuur en, ja,
en Philippe, achteraf bekeken heeft ze wel in haar eigen voet geschoten daarmee, maar hoe. Ja, het was dominant.
Ja, en dus Philippe was een beetje passief, hè.
Ja, toch, allee, dus de proef mislukt, er gaat 10.000 euro weg. En dan komt de doos van Pandora terecht.
Ja, dus ze krijgen eigenlijk voordat ze gaan slapen te horen van... Ja, deze nacht zullen jullie in duo's worden wakker gemaakt. Ja,
in volgorde van
In volgorde de die proef. Dus de vorige proef heeft bepaald. Misschien kort de volgorde overlopen. Dus Caroline en Philippe staan op de eerste plaats. Die hebben zichzelf daar geplaatst. Senne en Michael staan op de tweede plaats. Daarbij zouden we misschien kunnen zeggen dat Michael niet echt verdacht wordt. Nee. Stefanie en Charlotte op de derde plaats. En Bernard en Coco op de vierde plaats. En Lien wordt eigenlijk buitenspel gezet, wat dat ook wel opmerkelijk
maar
is.
Eigenlijk niet, want ik heb het herbekeken daarvoor. En als je dat zag, ze hebben gewoon zijn er maar één van die twee en ze hebben gewoon de eerste genomen, gewisseld. Het is niet dat ze al heel de volgorde gewisseld hebben, nee. Dus ze hebben gewoon de naam, ja, de eerste twee namen verwisseld, uiteraard.
Ja.
En dan, ja, denk dat dus Michael ja, gewoon Lina is blijven ze... hangen.
Maar... Nee. Ik heb hier de volgorde staan. Ja. En dus Coco en Lien zijn veranderd door Carolina Philippe. Carolina Philippe zijn dan ja. Sen en Michael. Dus er is wel redelijk wat geschoven. Misschien het meest opvallende. Charlotte is blijven staan.
Ja.
Stefanie is gezakt. Bernard is blijven staan.
Ja, maar degene die verplaatst zijn, worden logisch verplaatst of zo. Degene die niet moesten verplaatst worden, zijn ook niet verplaatst.
Nee, geweest. Dat is waar.
Ze ja. hebben niet alles eraf gehaald.
Nee, ik denk enkel, ja, wat ik enkel opvallend vond, is dat Michael wel hoger stond en dat, allee, dat hij waarschijnlijk dan, dat ze zeiden van ja, we moeten iemand bij Senne plaatsen, we gaan daar Michael zetten.
Ja.
Misschien omdat hij weinig verdacht wordt. En dan Lien is van, eigenlijk stond zij op de eerste plaats en zij is volledig naar beneden gezakt. Ja, ja logisch. Ja. Of ook een soort van puzzel.
Maar ja, oftewel dat je ook kunt zeggen van, ja, mensen gaan ook nog niet volledig in hun kaart laten kijken. Als ze vragen wie van je verdacht, dat misschien iedereen zegt, ja, we gaan Lien zeggen. Waarom? Omdat die totaal niet verdacht ja, wordt.
En ook Caroline en ligt eruit, niet. Dus ja. kunnen we haar vertrouwen.
Ja, maar ja, het is dat.
En Philippe heeft gewoon moeten volgen wat dat Caroline zei. Dus ja.
Het is dat, Senne is de mol. Dus het is eigenlijk logisch gestuurd okay. geweest daar.
Dus ja, alleszins. Dus €2000 als de doos gesloten blijft. Ja. En dan... zegt Gilles de Koster zware consequenties wanneer de
doos werd geopend.
Ja, klopt. Ja, het eerste duo, Caroline en Philippe, besluit om het niet te openen. Dat wordt opnieuw vooral gestuurd door Caroline, want Philippe heeft wel wat twijfels.
Op voorhand waren ze omgekeerd. Ja. Dus op voorhand zeggen Caroline tegen Philippe... Ja, in het begin dacht ik van niet, ik ben toch geneigd om te doen. En Philippe zegt dan het omgekeerde. Dan heeft Philippe de mening overnomen van Caroline en zegt Caroline... Ik zou het toch niet doen.
En dan had zegt hij weer Philippe, mee.
Oh ja, dat is goed.
Gemakkelijke wens.
Ja, draait mee met de wind. En dus ja, dat, die negeren dat. Heel dom, want je wist dat die sowieso ging geopend worden. Ja. Tweede duo komt. En geen seconde twijfel.
Nee. Senne neemt daar wel een beetje de leiding, want Michael is nog aan het slapen.
Die had niet veel overtuiging nodig. Die mens was al aan het kruien van plezier.
Ja. Die was echt een klein kind.
Ze mocht nog gewoon zeggen, kijk, er gaat €10.000 weg als je de doos opendoet. Hij ging hem open gedaan, gewoon omdat hij wil weten wat dat erin zat. En was de lolly, hij ging ook content zijn.
Ja, dat is waar. Dat was zo de onschuld zelf, maar toch, ja, zware consequenties.
Het kindje dat wil weten wat dat erin zit. En dat was mooi om te zien.
Ja, het is waar. Maar ze wist wel dat 8 pasvragen ging zijn. Ja. Maar ja, goed.
Dus
ja,
eigenlijk
mogelijk stond
gewoon...
daar ook de naam van de mol. Allee, daar had zo... Gilles had daar zo'n beetje op gealludeerd, maar dat was niet echt... Allee.
Ja, als je de vorige jaren bekeken had als kandidaat, en ik vind dat je dat toch ergens doet als voorbereiding of zo, dan had je wel een keer moeten denken, oei, moeten we die doos hier niet meer bekijken?
Ja, wel.
En als, dat is mijn enige reden weer waarom dat ik zeg... Dat volgens mij Senne, nog een reden waarom dat Senne de mol is. Als kandidaat ga je proberen verder te zoeken. En als mol zou je kunnen zeggen, ja, dat is ideaal. Dan loopt die teller verder naar beneden.
Ja.
Maar ja, je eigen naam staat er. Dus ze gaan wel geen risico nemen dat ze je naam ontdekken.
En Michael was gewoon te euforisch voor zijn pasvragen. En de rest kon het niet schelen. Die mol moeten we dan al zoeken. Nee. Ik heb pasvragen.
Maar dan dus, er loopt de klok af. Ze moeten alle kandidaten wakker maken. Dat vond ik heel tof.
Ja.
En ze moeten dan allemaal hun vingerafdruk op het scherm doen.
Op de tablet.
Dan stopt de klok met lopen. We merken, Michael schiet daar in actie. En de Senne denkt, oh, doe hij maar. Dat is zeer goed. Senne, doe gewoon niets. En wat me nog wel is opgevallen, die kandidaten komen allemaal redelijk snel. Want als je dan dat zo berekend heeft, het einde maar 15 seconden of zo geduurd tegen dat iedereen daar was. Dus het leek alsof dat Philippe heel lang in zijn bed bleef liggen en al. Pure montage, want ze hebben de aftaalklok berekend hoeveel dat er per seconde afging. En dat is dus de eerste keer heeft 15 seconden geduurd. En dan is nog een keer naar Lien moeten lopen, maar die lag in een andere kamer, dus dat kun je er ook zelfs nog niet verwijten. En dus dat heeft al bij een minuut en een half geduurd.
Ja.
Daar is ze nu niet echt gemold geweest, denk ik.
Nee. Het was wel hilarisch dan dat Michael Lien ging gaan kidnappen. Zo in de paniek. Oh nee, Lien! En hij liep erachter. En,
Wat dat ik het zotte vind, en daarom dat ik denk, nogmaals, dat Senne de mol is. Pak nu dat hij daar als kandidaat zit.
Mm-hmm.
Als mol zit. En hij komt het te laat toe. Het eerste dat ik zou zeggen is, oh, wow, 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 wow. Wat hebben jullie gehad in de plek? En waarom moeten wij je nu gaan beginnen drukken? Dan begin je toch te onderhandelen. En er is er gewoon niet onderhandeld geweest.
Ja, in de zin niet. Van om tijd te rekken. Ja,
nee,
ja.
Niemand is ook gerust. Als kandidaat zou je dat ook moeten doen, hè? Je moet hier niet naar die pot kijken. Je moet zeggen, hoe kan ik hier de pasvraag uitsleuren? Dat had ook een resultaat kunnen geweest zijn dat bijvoorbeeld iedereen behalve Lien een pasvraag had en dat Lien van iets wist en hij heeft afgedrukt.
Hmm.
Omdat ze zeiden, oh, waarom moeten wij hier onze vinger opleggen? Wat jullie had, gaan we niet delen. Dat is allemaal... En dan dacht ik, als je als mol achterkomt, dan zou ik dat zeker als trucje gedaan hebben. Ja, van, ja. Oh, wow, wow, wow. Eerst even, wat is er hier gebeurd? En als ze zeggen, ja, de tijd. Dan zou ik zeggen, ja, maar wat is hij had in de plek? En zie weer, je ziet die teller verder aflopen. Ja. Maar ja, Senne en Michael zat natuurlijk in een positie dat ze ja, niet nog meer tijd kon verspillen. Hè.
Nee, ja.
Het zijn natuurlijk in de tunnelvisie
ja,
al. Hè.
Ja, nee.
Maar het is wel geen onlogische redenering, vind ik. Ik vind het raar dat er geen één kritische kandidaat was op dat moment.
Ja, het slaapbrak.
Ja, waarschijnlijk ook gewoon de druk van de teller dat naar beneden loopt.
Ja,
maar toch...
ik kan wel ergens begrijpen hoe dat er daar weinig marge was om te onderhandelen. Misschien ook een stukje montage, maar ja, al bij al leek het inderdaad dat niet zo heel lang geduurd heeft.
Ze heeft daar niemand een vraag gesteld, pas achteraf.
Nee, dat is waar.
En dat is toch raar? Allee, er zijn toch genoeg kritische personen, een Coco of zo. Ik had echt verwacht dat een Coco... Wel,
ja,
of een Charlotte.
Een Spaans parlé afvuren of zo.
Ja, allee, ik dacht van, wat is dat? Allee, dat er een keer niemand zich afvraagt van, wat is dat hier? Ze zeggen gewoon, je moet je vinger erop leggen. Oké, en iedereen
ja,
doet het.
Dat ging inderdaad vrij vlot. Ik vond ook dat kandidaten vlot. Snel verzameld, behalve Lin. En ja, snel uiteindelijk...
Ja, en ook Michael, die draagt Lin op zijn schouder om haar zo snel mogelijk daar te krijgen. Denk dat je niet meer kunt profileren als kandidaat
ja,
op dat moment.
Ja, Michael...
En
love
Senne,
you, maar...
die heeft niets gedaan, die bleef gewoon daar staan.
Die kwam ook zo lijkt nog achter. Allee, die was mee met Michael, of die was daar op dezelfde plek als Michael. Maar die was niet actief betrokken bij Lin te kidnappen.
Panien, ja. Nee. Het was een luiaard.
Het was een luiaard, ja. Lin ook, hè. Het is weer bewezen. Ja, oké. Maar ongeveer een derde van de pot is wel verloren.
Ja.
De mol heeft... Allee, ofwel van de chaos genoten,
ja.
Ofwel ja, hoe gemold.
Ja. Ja, en dan kwam nog de twist. Dus natuurlijk dat degene die de pasvragen had bij de eliminatie, de verdubbelaar zat, dat die ze kon kwijtraken als die geëlimineerd werd.
Ja.
Dat zag je in een fragmentje met de mol. Dat de mol nog zei van, ja, ik hoop nog. Hey, alles is perfect te gaan tot nu toe. Ik hoop dat de... Ja, dat een ander zijn,
zijn doorheeft aan,
de persoon die afvalt.
Ja.
En dan zegt Gilles natuurlijk wel van, ja, maar wij gaan wel niet op voorhand zeggen aan jou wie dat de afvaller is. Wat ze anders wel doen. Maar nu zeggen ze dat niet. Ja, maar nu zeggen ze dat niet omdat hij met die verdubbelaar zit.
Ah, ja.
Dus ja, dan is dat niet fair als de mol zou weten... Allee, hij zou kunnen sturen naar wie dat mag gegeven worden.
Ja, dat is wel correct.
Of als de mol ze heeft, zou het ook niet fair zijn. Hè?
Nee.
Er gaat wel een moment komen dat de mol ze een keer heeft, hè, die pas
ja,
die verdubbelaar.
Dat zou wel cool zijn, ergens. Ja,
ja.
Er gaat waarschijnlijk ergens wel overmedelijk zijn te zeggen dat ze allemaal zijn opgebruikt.
Ja.
Maar er zullen er waarschijnlijk wel nog te vinden zijn.
Ja. Wat ik ook wel op... Allee, hoop... Je hebt nu een extra psychologische dimensie, hè, met dat je zo kunt onderhandelen en moet doorgeven en zo, en nog meer inschatten.
Mm-hmm.
Hey, want eigenlijk vraag je aan de beheerder, vraag je, of wie denk je dat gaat doorgaan, wie denk je dat de mol is, of wie denk je dat er zeker niet gaat afvallen. Snap je? Dus dit is altijd iets
in. De andere kandidaten kunnen iets afleiden van degene die de verdubbelaar heeft.
Ja. Van om welke reden doet die persoon dat nu?
Ja.
Ik denk voor het interval van Lien dat was, ik denk dat zij een kandidaat is.
Ja.
Hey, dus dat de redenering erachter was.
Ja.
Daarom ga ik niet zeggen, sluit ik voor een stukje bijna al meer uit. Omdat als mol zijn, denk ik nu niet dat Lien ging afvallen of zo.
Nee.
Mobbel, ja.
Ja, kijk, we kunnen niet echt weten, hè, maar...
Misschien
ik denk wel
dat
Lien ergens een logische keuze was, omdat ze bij de groep over het algemeen weinig verdacht wordt. Ze wou ook zelf niet mol zijn. Hè.
Nee, wel. Dus daarom dat ik denk, als mol zijn, zou ik ze nu niet aan Lien geven.
Ja, nee. Dat klopt. Ja.
Dat bedoel ik. Wie is het om te beginnen?
Ik heb de vorige keer...
Dus de stand blijft gelijk, omdat er niemand van...
Niemand van onze kandidaten is eruit. Ja, dat is al goed.
Je had nooit geloven wie dat ik als mol neem.
Was dat Michael?
Ja, dus Senne zet ik als mol. En bij de sterke kandidaten ga ik toch één iemand nemen waar ik nog een beetje twijfel over heb. En dat is Charlotte.
Mm-hmm.
En wie dat nog gaat meenemen als... kan ik gewoon mezelf de top 3 houden, is Michael. Dus ja. Dat is mijn top 3.
Oké, mooie top 3. De mijne ziet er opnieuw ietsje anders uit. Ik ga bij Charlotte blijven. Ja, ik vond haar niet opvallend, deze aflevering. Maar ja, het is voor de sport dat ik wel bij Charlotte blijf. Ik zou het nog altijd cool vinden. Ze hebben in de eerste aflevering gezegd, Charlotte is de mol. Mm-hmm. Het zou cool zijn als ze de mol is.
Ja.
En we hebben ook wel al gemerkt dat soms de mol pas in latere afleveringen hoe in beeld wordt gebracht. Hè. Dus het, mm-hmm. het is nog mogelijk volgens mij. Dan als tweede, ja, Senne is voor mij een verdachte kandidaat. Ofwel doet hij het goed, heel tactisch, ofwel is hij inderdaad misschien wel mogelijk de mol. En dan heb ik ook Coco of Marta dat ik meeneem, omdat ik haar toch ook wel aanwezig vind. Ze smijt daar ook voor de spellen. Ja, het zou wel iemand zijn die ik... Maar ik hoop wel dat Michael er ook in blijft. Maar
ja, Michael is wel zo de...
Zo de teddy.
De toffe, toffe persoonlijkheid.
Ja, de bomenknuffelaar.
Ja.
We hebben geen West-Vlaming meer, maar we hebben Michael.
Het is dat. En wie denk je dat er gaat uitleggen?
Dat zou wel Michael kunnen zijn. Gewoon omdat hij nu denk ik wel echt niet verdacht is. Ja.
Ik zeg...
Philippe misschien ook wel.
Ja, mijn... gevoel gaan naar Philippe of Bernard, dat er zo uitleggen.
Ja,
ik ga nu eerder zeggen Bernard.
Ja, ik ga dat Philippe nemen. Maar daar kregen we geen punten voor.
Nee, dat is voor de sport. Ja, niet alles is voor punten.
Nee. Oké, kijk.
Kijk, dan hebben jullie weer een herhaling gehad van wat er gebeurd is. En een aantal verdachtmakingen van ons gekregen.
Ja, een aantal tunnelvisies.
Ik zeg niet door wie. Kunnen we weer met open vizier naar aflevering 3 gaan zondag.
Ja, spannend.
En ik ben benieuwd wat dat we gaan krijgen. Ik denk dat het weer iets psychologisch zal worden. Maar ik heb het gevoel dat dat een beetje heel het seizoen zo gaat zijn.
Ja, en er is veel chaos. Ik hou ervan.
Ja, het is een chaotische groep inderdaad. Ja. Je hebt zo altijd een gestructureerde groep en Chardonnay vaak een chaotische groep.
Ik heb ergens op het internet gevonden, iedereen is precies de mol behalve Lien. Dus ja, dat is ook een theorie. Hè?
Ja, iedereen de mol behalve Lien.
Kan hè. Salut.
Ja, tot volgende week.
Tot volgende week.
Yo.